Blijft altijd een beetje spannend, zo'n preek, hè? Ook al doe ik het al jaren. Maar het is altijd weer een beetje wennen. Maar het is ook een voorrecht om te doen. En dat zeggen we ook altijd tegen elkaar in het onderwijsteam. Hebben wij een mooie taak. Om zo in Gods woord te duiken, er veel over te sparren met elkaar en dan de gemeente daarin mee te nemen. En meestal als onderwijsteam geven wij onze preekserie een bepaalde titel mee. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen, maar vorig jaar toen we spraken over het Bijbelboek Daniël, toen hadden we het eerste deel als titel meegegeven, Anders Leven. En dat geeft een bepaalde focus aan die verhalen. En ik weet, toen we het over Jacobus hadden, toen noemden we de serie Vrucht is een must. En we waren deze serie begonnen en we hadden gezegd, nou laten we over Romeinen gaan spreken. Ook aansluitend bij het thema nieuw en opnieuw, dan is het mooi om bepaalde basisprincipes over het geloof weer eens te herhalen. En wat is het dan mooi om dat te doen vanuit Romeinen. En we waren begonnen en we zeiden, oh, we gaan spreken over Romeinen. En we kwamen tot de conclusie, we zijn helemaal onze serie vergeten een titel mee te geven. Ik weet niet of jullie het gemist hadden, maar wij dachten er zo aan. En we zeiden, ja, wat voor titel zouden we deze serie dan meegeven? En we kwamen eigenlijk tot iets best wel simpels. Want Simon zei ook, ja, wat kunnen we anders aan deze serie meegeven dan de titel Goed Nieuws? Een beetje cliché misschien, maar er zit zoveel inhoud in dat goede nieuws. En ik denk als je hier zit, dat je vast wel in ieder geval wel iets kent van het goede nieuws. Misschien ken je het wel van binnen en van buiten. Maar misschien heb je het ook nog nooit uitgelegd gehoord gekregen, echt structureel vanuit de Romeinen. En is dat onderdeel misschien wel nieuw? Misschien krijg je daardoor wel weer wat vernieuwende inzichten, een nieuwe kijk op dat goede nieuws. Maar misschien ben je wel een echte Bijbelkenner en kun je Romeinen dromen. Maar ook dan is het zo mooi om het opnieuw te horen. Opnieuw en opnieuw. Want als je niet uitkijkt, ik weet niet of jullie nog weten, Bernd Jan begon vorige keer zijn preek met een verhaal over de vriendengroep van vroeger, met wie hij vanuit de kerk was opgetrokken. En er waren er maar 2 van de 40, zei hij geloof ik, die Jezus hadden vastgehouden. En bij de rest van de mensen was dat goede nieuws als het ware overschreeuwd door de wereld, door het denken uit de wereld. En dat is een gevaar wat er denk ik voor iedereen van ons is. Er komt zo'n grote stroom van informatie. Zo'n manier van denken op ons af die tegen de Bijbel ingaat. Dat we opnieuw en opnieuw en opnieuw dat evangelie moeten horen. Om het te blijven vasthouden. Om de waarde er te blijven zien. En het niet te laten ondersneeuwen door alles wat de wereld over ons heen stort. En ik hoop dat we met elkaar opnieuw vreugde gaan vinden. Vanuit de Romeinen, ook in dat goede nieuws. Dat we er weer van mogen genieten met elkaar. Dat we elkaar ook weer mogen aanvuren. Ja, dat goede nieuws, daar leef ik voor. Ja, dat goede nieuws, dat wil ik uitdelen. En misschien zit je hier en denk je, maar dat goede nieuws heb ik nooit helemaal mij eigen gemaakt. Dan is dit daar ook een prachtige gelegenheid voor. We gaan lezen vanuit Romeinen, Romeinen 3. Ik lees het vandaag in 2 delen en ook nog uit 2 verschillende vertalingen. Dus het wordt helemaal interessant vandaag. We beginnen met Romeinen 3, vers 1 tot 20... vanuit de Bijbel in gewone taal. In het vorige hoofdstuk, wat Bernd Jan vorige keer sprak, dat eindigde met de schijnheiligheid van Joden en dat Joden eigenlijk net zo schuldig zijn als andere mensen. En dan begint het in hoofdstuk 3. Je zou kunnen zeggen, welk voordeel heeft het eigenlijk om Jood te zijn? Wat heb je eraan als je besneden bent? Het antwoord is, je hebt er heel veel aan om Jood te zijn. Het belangrijkste is dat God aan de Joden zijn beloftes gegeven heeft. Die staan in de heilige boeken. Maar toen Gods beloftes uitkwamen, wilden veel Joden het niet geloven. Is dat voor God een reden om hen in de steek te laten? Nee, natuurlijk niet. Want mensen kun je niet vertrouwen, maar God wel. Hij blijft trouw aan wat hij beloofd heeft. Want zo staat het al in de heilige boeken. God, iedereen zal zien dat uw woorden waar zijn. Iedereen zal weten dat u gelijk hebt. Nou zou je kunnen zeggen, de slechtheid van de mensen is dus nodig om te laten zien dat God eerlijk en betrouwbaar is. Dan is het toch oneerlijk als God de mens voor hun slechtheid straft. Zo kun je natuurlijk niet over God spreken. God is goed en eerlijk. Anders zou hij nooit de rechter van de wereld kunnen zijn. Nu zou je kunnen zeggen, goed, Alleen God is betrouwbaar. Alleen Hij verdient alle eer. Dankzij mijn slechte gedrag wordt dat juist duidelijk. Maar dan hoef ik toch niet meer gestraft te worden? Houd toch op, dat is niet wat ik zeg. Er zijn mensen die beweren, volgens Paulus moet je veel slechte dingen doen, want dan kan God laten zien hoe goed hij is. De mensen die dat over mij zeggen, liegen. Zulke mensen verdienen Gods straf. Je zou nu kunnen zeggen, is het dan een nadeel om Jood te zijn? Absoluut niet. Want wat ik vastgesteld heb is dit. Alle mensen doen verkeerde dingen. Joden en niet-Joden. In de heilige boeken staat, er is geen mens die altijd goed doet. Zelfs niet één. Niemand is wijs. Niemand is trouw aan God. Iedereen is slecht en oneerlijk. Geen mens is goed, zelfs niet één. Mensen spreken alleen maar kwaad. Ze vertellen alleen maar leugens. Hun woorden zijn slecht en gevaarlijk. Ze liegen en bedriegen. Ze plegen graag moorden. Overal brengen ze geweld en ellende. Vrede krijgt bij hen geen kans. En eerbied voor God hebben ze niet. Dat staat in de heilige boeken van de Joden. En dus gaat het ook over de Joden zelf. Voor hen geldt hetzelfde als voor iedereen. Niemand heeft een excuus voor zijn slechte gedrag. Iedereen is schuldig tegenover God. En niemand wordt gered doordat hij zich aan de Joodse wet houdt, want het lukt niemand om alles te doen wat er in die wet staat. De wet leert ons juist dat ieder mens verkeerde dingen doet. Dick, heb jij de PowerPoint erbij? Ja, als je dit gedeelte leest, vooral het laatste gedeelte, dan denk je, zo, is dat dus het goede nieuws wat Paulus kwam brengen? Zo geweldig goed klinkt het eigenlijk niet. Het is eerder slecht nieuws wat Paulus brengt. En in het hoofdstuk hiervoor ook al. En in het half hoofdstuk 1 ook al. Paulus is vooral bezig om slecht nieuws te brengen. Namelijk, schuldig, jullie zijn schuldig, jullie zijn zondig. Of je nou Jood bent, of Griek, of Hebron niet. Iedereen is schuldig. Iedereen doet het verkeerde. Is dat nou goed nieuws? Laat het volgende plaatje maar zien. In Gods ogen is iedereen gelijk. De eerste, je ziet het gelijk, dat is een Jood. De tweede, dat is de Griek. De derde, nou ja, we zouden nu misschien de Palestijn kunnen zeggen, de Hamas-strijder. Die staat ernaast. Dan hebben we een Hebroniet en dan hebben we onze ongelovige buren. Wij maken het onderscheid, maar als God kijkt, als je voor God staat en iedereen, en God kijkt naar het binnenste van iedereen, dan ziet iedereen er hetzelfde uit. Geen onderscheid des persoons bij God. Iedereen is van binnen zwart, zondig, schuldig. Waarom doet Paulus dat nou? Zoveel tijd besteden aan het schuldig maken van iedereen. Stel, er is een geweldig goed medicijn uitgevonden tegen een agressieve vorm van kanker. En het is zo, je kunt het gratis ophalen en je mag, als je het elke dag slikt, dan heb je verder geen enkele klachten en dan is de kanker voorbij. Als jij... Dan denk je misschien, oh, dat is mooi nieuws voor de mensen die kanker hebben. Ja, ik ken ze niet zoveel hoor, maar die paar mensen die dat dan hebben, die zo ernstig ziek zijn, die zal ik het zeggen. Maar als je zelf geen diagnose hebt gekregen, dan ga je die pillen misschien niet eens gratis ophalen. En dan zeker niet slikken. Misschien haal je ze op voor de zekerheid. Zet je ze ergens in het medicijnkastje in de badkamer en zeg je, nou ja... Mocht ik ooit last krijgen van die agressieve vorm van kanker, heb ik vast de oplossing klaarstaan. Maar ik denk dat de meeste mensen zouden denken, ja, inderdaad, heel goed nieuws, maar ik heb het niet nodig. Nergens voor nodig. Dat is wat Paulus hier doet, die eerste hoofdstukken van Romeinen. Hij zegt halverwege Romeinen 1, het evangelie is het behoud voor iedereen die gelooft. Het goede nieuws heeft de Jood en de Griek nodig. En dan gaat hij uitleggen, waarom heeft iedereen dat behoud nou nodig? Waarom is dit voor iedereen belangrijk? En daar heeft hij tijd voor nodig. om de mensen daar echt van te overtuigen. Want als een mens iets liever niet wil, is schuldig verklaard worden. En dat zie je ook als je de volgende dia laat zien. In die eerste hoofdstukken van Paulus. Je ziet, hij heeft een denkbeeldige gesprekspartner, heeft hij eigenlijk aangemaakt in deze brief, die steeds weer nieuwe vragen inbrengt. Ja, maar de wereld is wel slecht. Maar met mij valt het toch wel mee. Een excuus om niet schuldig bevonden te worden. Ja, maar ik doe ontzettend mijn best. En ik weet ook echt wel hoe het hoort. Ja, het lukt niet altijd. Ja, is dat dan zo erg? En die ander, die is pas schuldig. Bij mij valt het toch wel mee. Ja, maar ik ben in een goede familie geboren, ik ben Jood. Dan kun je van mij toch niet zeggen dat ik schuldig ben? Ja, schuldig zijn, als elk mens dat is, dan is het toch eigenlijk niet meer zo erg. Dat zie je in dit hoofd, dan is het toch niet erg. Waarom zou ik veroordeeld worden voor mijn menselijkheid? Doordat ik mens ben en fouten maak, is God juist zo goed. Dan zie je zo goed het verschil tussen goed en mens. Ja, ieder zijn positie. En als ik dan toch schuldig ben, dan waren er zelfs mensen die zeggen, nou ja, Paulus zegt, als je toch schuldig bent, maakt het helemaal niet meer uit. Zondig dan maar lekker door. Hoeveel zonde je ook doet, maakt niet uit. Want schuldig ben je toch. Lekker zondigen. Kan allemaal. Allerlei argumenten om er maar onderuit te komen. Om niet schuldig gevonden te worden. Om niet te erkennen, ja, ik ben ook schuldig. Ook al had ik het idee van niet. Maar Paulus is onverbiddelijk. Schuldig. Iedereen, jij, ik. Iedereen in deze wereld. En als je deze argumenten hoort, dan vroeg ik me af, herken je die? Herken je die in de maatschappij? Het gaat natuurlijk dwars tegen het denken van onze maatschappij in. Wij hebben heel veel, eigenlijk het humanisme in onze maatschappij. De mens is goed. Elk mens is goed, je moet het er alleen uitzien te krijgen. Maar in de basis is elk mens goed. De omstandigheden maken dat mensen verkeerde keuzes maken. Het gaat zo in tegen wat Paulus hier zegt. En misschien herken je die argumenten ook al in jezelf. Vroeger, misschien wel nu, dat je denkt, met mij valt het toch eigenlijk best wel mee. Zo slecht is mijn leven toch niet? En als ik naar mezelf kijk, dan kwam ik er eigenlijk pas heel laat achter dat ik zelf ook echt schuldig ben. Ik ben opgegroeid, volle evangelie gemeente. Ik heb altijd gehoord van de liefde van God. Ik liet me dopen op mijn 14e. Want ja, ik wilde Jezus echt volgen. En het was prachtig dat voor die fout die ik dan af en toe maakte, er waren er waarschijnlijk niet zoveel, want de mensen vonden me altijd allemaal wel prima. Maar dan had ik dat, was die redding daar door Jezus. Dat kruis was daar en dat was mooi voor die fouten die ik dan misschien soms wel maakte. Maar ik wilde vooral achter Jezus aan. En God hield van mij. Het echte besef dat ik schuldig sta als mens tegenover God kwam eigenlijk pas toen ik ergens in de 30 was. En ik zo met mezelf geconfronteerd werd. Dat ik dacht, ondanks dat het er aan de buitenkant goed uitziet, ondanks mijn goede motieven, ben ik in mijzelf zondig. Ik heb een zondige natuur. En inderdaad, ik sta schuldig tegenover God. En dat vond ik ontzettend confronterend, want dat had ik op die manier zo weinig gehoord. Juist in die evangelische wereld waar benadrukt wordt dat God liefde is, had ik eigenlijk maar zo weinig van die schuld gehoord. Maar wat was ik dankbaar dat het een paar dagen na dat heftige besef wat mij binnenkwam, dat we Pasen mochten vieren, dat het Goede Vrijdag was, eigenlijk voor het eerst beseft, ik heb het verschrikkelijk nodig dat Jezus voor mij aan het kruis is gegaan en dat ging zo diep. Dus het goede nieuws had ik vaak gehoord, maar dat echte schuldbesef, dat kwam pas heel laat. En dan heb je natuurlijk ook mensen die zijn in andere kerken opgegroeid, waar niet Gods liefde centraal stond, maar juist waar Gods oordeel centraal stond. Waar die straf van God voor de zonde zo werd benadrukt, dat je denkt, nou ja, inderdaad, misschien dat je het argument hebt, nou als ik dan zo zondig ben, maakt het me verder niet uit hoe ik dan wel leef. Of dat je op een gegeven moment je oren dicht doet en dat je denkt, kan het woord oordeel niets meer horen. Ik loop hierbij weg. Ik doe hier niks mee en ik wil het niet weten. Dat krijg je als het evangelie, het goede nieuws, als dat eenzijdig gepreekt wordt. Als je alleen maar preekt over een God van liefde, zou je bijna denken dat je zelf best wel goed bent. Als het goede nieuws alleen maar slecht nieuws is en het oordeel van God wordt gesproken, kom je aan het goede nieuws niet toe. Dan bezwijk je onder de last van je schuld. En als je iets niet wil, is het dat, want dan heb je geen leven. Paulus laat alleen maar zien dat de mensen schuldig zijn om ze klaar te maken voor het goede nieuws. En hij heeft het van tevoren zelfs al aangekondigd. Er is goed nieuws. Hij begint niet zomaar alleen maar met de mensen schuldig verklaren. Nee, hij zegt, er is goed nieuws. Er is een medicijn voor die ziekte. En ja, jij hebt die ziekte ook. Maar er is genezing mogelijk. Paulus bedt het in en brengt de boodschap niet eenzijdig. Hij brengt het goede nieuws als compleet plaatje. Maar laat elk mens beseffen dat ze het echt nodig hebben. Maar dan, het volgende plaatje. Dan zegt de Jood, ja. Je kunt wel zeggen dat Joden en Grieken net zo schuldig zijn. En dat is dan misschien ook wel zo. En die schijnheiligheid van de Joden, waardoor ze misschien nog wel bijna erger schuldig waren, heeft Paulus nog eens extra benadrukt. Maar heeft het dan helemaal geen voordeel om een Jood te zijn? Om deel te zijn van dat uitverkoren volk van God? Heeft het helemaal geen voordeel? Zeker wel, zegt Paulus. Het heeft zeker een voordeel. Niet omdat je dan beter bent, maar wel omdat God zijn belofte aan jullie volk heeft gegeven. En omdat God altijd trouw is aan zijn belofte. Ook aan het Joodse volk. Ondanks dat ze hem in eerste instantie verworpen hebben. En velen van hen nu hem nog steeds niet aannemen. Maar we zien door de jaren heen inderdaad dat dat waar is. God is trouw geweest aan zijn volk. En ook in deze tijd dat er weer een hoop onrust is rondom het Joodse volk, mogen we ook daarop vertrouwen. God is trouw. Hij gaat zijn trouw laten zien aan dat Joodse volk. Mag de volgende? En in Paulus' tijd waren er eigenlijk twee groepen. Je had de Joden, dat waren de mensen die met de wet van God waren opgegroeid. En je had de Grieken, dat waren de heidenen. Die hadden de afgoden allemaal, hadden over afgoden geleerd en niet de God van Israël leren kennen. Maar eigenlijk hebben wij in de kerk een beetje een derde groep. Best een grote groep, denk ik, hier van de mensen. Namelijk de mensen die christelijk zijn opgevoed. Je bent geboren in een christelijk gezin, bijna geboren in de kerk. Je bent opgedragen hier misschien door je ouders of vroeger als baby gedoopt. Heeft dat voordeel? Hebben jullie het idee dat dat voordeel heeft in je leven? Dat je daar voordeel van hebt? Zijn er mensen die christelijk zijn opgevoed die zeggen, ja, ik zie dat echt als een voordeel? Ja, hè? Ik zie een hoop handen omhoog gaan. Het is een voordeel. En dat is het zeker. Ik denk dat je ontzettend dankbaar mag zijn als je vanaf je babytijd, vanaf je kindertijd, dat goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord. Dat heeft je de mogelijkheid gegeven om gelijk voor hem te kiezen. Het heeft je bescherming gegeven om niet volledig in de stront te zakken misschien. Om niet een potje van je leven te maken. Maar ook mogen we weten dat God trouw is. Ook als wij onze kinderen aan God hebben toevertrouwd en met Gods woord hebben opgevoed en ze laten het los, dan denk ik dat hetzelfde geldt als voor dat Joodse volk. God heeft zich verbonden aan de levens van onze kinderen. En hij is trouw. Hij zal ze niet loslaten, ook al laten zij hem wel los. En er is altijd een weg terug naar hem. Een voordeel. Ja. Maar geen streepje voor bij God. In principe staan we er allemaal gelijk voor. We zijn allemaal schuldig en we hebben allemaal het goede nieuws van Jezus Christus nodig. Dan sta je daar met lege handen. Want je kunt het zelf niet oplossen. Je kunt bijna bezwijken onder die last van de schuld. Maar aan de andere kant, Als je weet dat jij schuldig bent en de ander ook, hoef je ook je masker niet meer op te houden. Je hoeft de schijn niet meer hoog te houden dat jij het wel kan. Je hoeft naar God toe je ook niet meer te bewijzen en zijn goedkeuring te verdienen. Heer, ik kan het niet. Ik kan het alleen nog maar van u verwachten. En dan gaan we verder in dat hoofdstuk 3. En ik schakel over naar de herziene statenvertaling in plaats van de Bijbel in gewone taal. Omdat de Bijbel in gewone taal mij te gewoontjes werd, eigenlijk. Voor dat geweldige goede nieuws wat Jezus wil geven. En ik lees verder vanaf vers 21. Ik heb het op de beamer ook gezet. Romeinen 3, vanaf vers 21. Maar nu, terwijl iedereen schuldig is verklaard en met lege handen staat, staat er, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En ze worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu, in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van de Joden en niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. In de oudheid, de Romeinse tijd ook waarin Paulus deze brief geschreven had, stond in eigenlijk elke plaats in het Rijk stond een theater. Je had de amfitheaters, die waren zo rond, daar werden gladiatorengevechten gehouden, maar je had ook die halfronde theaters en daar werden theaterstukken opgevoerd. Soms comedies, maar vooral ook tragedies van de oude bekende Griekse schrijvers. Ja, als mensen nog geen tv hadden, dan moest je toch een beetje bezighouden. En dan was het heerlijk om naar het theater te kunnen gaan. En wat je dan ziet in die tragedies, is dat er een hoop tragiek is. De hoofdpersonen raken vaak verwikkeld in een ellendig verhaal. En regelmatig is het zo dat het verhaal zo vastloopt, dat er alleen nog maar een complete wanhoop is, wat de hoofdrolspelers zelf niet meer kunnen oplossen. En dan zie je dat de Griekse tragedieschrijvers iets hebben gevonden om het dan op te lossen. Dan brengen ze een of andere godheid in, die dan dus als personage wordt aangevoerd. En je ziet op dit plaatje, daar hadden ze dan een soort mooie hijskraan opgemaakt, heel ingenieus in die tijd, met stokken en touwen en katrollen, waar ze dus een persoon met de uitrusting van een of andere Griekse godheid, die lieten ze dan ineens komen aanvliegen. En in de wanhoop die er ontstaan was op het toneel, bij die toneelspelers, kwam er dan ineens zo'n god invliegen, die op een bovennatuurlijke manier het verhaal toch nog tot een goed einde bracht. Problem solved. En dat principe noemen ze Deus ex machina, een god uit de machine. Dat was een heel gewoon begrip in die tijd. En je hebt dus ook kans dat die Romeinen, waar Paulus dit naar schreef, dit principe dus ook heel goed kennen. En ergens is dus ook heel herkenbaar hoe dit verhaal van de mensheid dan loopt. Als de complete wanhoop is. De mens dreigt te bezwijken onder die schuld en ze kunnen het zelf niet oplossen. Geen werk is goed genoeg, er is schuld. Er kan alleen nog maar een bovennatuurlijk ingrijpen zijn. En dat bovennatuurlijke ingrijpen komt. En dan staat er, Gods gerechtigheid wordt geopenbaard. Als het ware in een situatie waar niks meer, dan komt de gerechtigheid van God komt ineens uit de hemel naar beneden. Die komt aanvliegen. Eindelijk gerechtigheid. Als wij dat zeggen, eindelijk gerechtigheid, dan betekent dat meestal dat degene die kwaad heeft gedaan wordt gestraft. Degene die daar slachtoffer van geworden is, die wordt in ere hersteld en die krijgt genoegdoening en die krijgt zijn geld terug of weet ik veel wat. Maar dat is de gerechtigheid waar wij eigenlijk niet zo op zitten te wachten als schuldigen. Maar Gods gerechtigheid is een ander soort gerechtigheid. En op de afgelopen Bijbelstudieavond vond ik dat René dat heel mooi zei. Hij legde uit wat Gods gerechtigheid was. En hij zei, Gods gerechtigheid is dat hij ervoor zorgt dat er recht wordt gedaan aan heel zijn schepping. Gods gerechtigheid is dat hij ervoor zorgt dat er recht wordt gedaan aan heel zijn schepping. En dat stijgt uit, dat stijgt ver uit boven gewone rechtspraak. Op basis van de wet. Want als God zou rechtspreken op basis van de wet, dan zou zijn schepping eigenlijk niet tot zijn recht komen. Want God had een schepping bedacht als goed. Mensen levend in relatie met hem. God gaat als het ware boven de wet staan met deze vorm van gerechtigheid. Als wereldse leiders boven de wet gaan staan, dan gebeuren er vaak vreemde dingen. We hebben dat natuurlijk in coronatijd gezien. We hadden ministers die zelf de wet bedacht hebben dat je niet bij elkaar mocht komen, maar die houden wel een bruiloftsfeestje. Die gaan als het ware boven de wet staan en zeggen die wet geldt, want ik mag daar een uitzondering op maken. Ik schuif de wet aan de kant en ik doe wat de wet. Ik doe gewoon wat er staat toch. En verder, als er gratie wordt verleend door een leider in deze wereld, dan is dat soms vriendjespolitiek. Jij hebt de wet overtreden, maar ik reken het jou niet toe. Ik geef jou gratie. De straf wordt gewoon weggewuifd. Soms wordt het onder druk gedaan van de politieke druk van andere landen door handtekeningenacties. Als er maar genoeg handtekeningen verzameld worden, krijgen mensen de straf niet die ze verdiend hadden, maar wordt hun gratie verleend. Buiten de wet om. Gods gerechtigheid gaat ook buiten de wet om. Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet met een boogje eromheen, maar er dwars doorheen. Want God zal nooit zomaar de wet die hij heeft gemaakt, die goede, perfecte wet, met leefregels, die de mensen recht doen, die het goede zijn voor mensen, die zal hij nooit zomaar passeren. Maar God heeft daar een ontzettend mooie andere oplossing voor. Hij kwam zelf naar deze aarde in Jezus Christus. Jezus leefde de wet volmaakt na. Hij was compleet zonder zonde. Maar de schuld voor al onze zonden en wat wij verkeerd gedaan hebben, die nam hij op zich. De straf die de zonde verdient. De dood. Daarmee vervulde hij de wet. Hij vervulde de eis van volmaaktheid die de wet heeft. Dit is het goed. Zo komt de mens tot zijn recht. Dit is het perfecte leven zoals het zou moeten zijn. Dat leven heeft Jezus geleid. Maar hij vervulde ook de eis van de wet dat zonde straf verdient. En daardoor stierf hij deze dood. Door onze schuld, niet door zijn eigen schuld. Wij die allemaal schuldig zijn. Die schuld lag op onze Heer Jezus. Hij koos ervoor om dat te doen. Vrijwillig die verschrikkelijke straf van de dood te dragen. En wij? We stonden daar met lege handen. We konden het zelf niet bereiken. Maar krijgen het nu aangereikt in Jezus. De volmaaktheid van hem, van zijn leven, wordt over ons gelegd. En als God naar ons kijkt, als wij in Jezus geloven, dan ziet hij ons als volmaakt. Dat volmaakte leven van Jezus wordt op ons geprojecteerd. En die straf, God ziet ook dat die straf gedragen is. Die is door Jezus gedragen. En zo gaat hij dwars door zijn wet, boven de wet staan, om zijn gerechtigheid te laten zien. Om mensen tot hun recht te laten komen. En weer te kunnen laten leven in de relatie met hem. En dan staat er, wij worden gerechtvaardigd. Dan zijn we rechtvaardig door hem. En dat woord rechtvaardig vind ik altijd best een beetje een lastig woord. Want dat lijkt een beetje zo, als je in Jezus gelooft, zijn je zonden vergeven. En vervolgens doe je alles goed. In dat vaardig, rechtvaardig, zit iets doenerigs. En in die zin vind ik het Engelse woord righteous veel mooier. Daar zit dat doenerige niet in. Snappen jullie wat ik bedoel? Righteous, het is eigenlijk in het Nederlands, ja, we kunnen dat dus niet goed vertalen. Rechtig. Je wordt de rechtheid zelf. Het is meer een staat van zijn dan dat je iets doet. Want rechtvaardig zijn, dat houdt zoveel in. Veel meer dan je zonden zijn je vergeven en nu kun je het goede doen. Rechtvaardig zijn betekent, je staat nu recht tegenover God. Waar je eerst door de zonde afgesneden was van God. Je hem niet recht in de ogen kon kijken, omdat je wegbrandde als het ware door je schuld. Kan je nu recht tegenover hem staan. In een rechte relatie met hem leven. Een rechtvaardige doet ook recht aan God. Klinkt misschien een beetje gek. Maar als je even terugdenkt aan hoofdstuk 1, dan las je, het grootste onrecht van de mens is dat hij God negeert en niet erkent als schepper. Hem niet eert om wie hij is. Een rechtvaardige, die doet ook recht aan God. En die erkent hem als Heer. En die eert hem door zijn leven heen. En je ziet dat ook in Jezus, hoe hij dat deed. Hij was constant gericht, niet op de eer van mensen, maar op de eer van de Vader. Hij was rechtvaardig, want hij deed ook recht aan God en aan wie hij is. Als je rechtvaardig bent, dan kom je tot je recht. Dat is iets wat echt natuurlijk een trend is in deze maatschappij. Elk mens moet tot zijn recht komen. Daarom moet je je ontplooien, moet je je ontwikkelen, moet je jezelf laten zien. Maar tot je recht komen, dat doe je als je geliefd en geëerd wordt door die Vader. En als je in een relatie met hem leeft. Je komt tot je recht als je dat eeuwige leven krijgt. Een leven zonder dood. Want daar is de mens niet voor bedoeld. En rechtvaardige, daarvan kun je zeggen, die hoort nu bij het recht. Je wordt als het ware lid van de orde van het recht. Je hoort niet meer bij de kant van het onrecht. Je hoort bij het recht. Je hoort bij het koninkrijk van Gods gerechtigheid. En als laatste dacht ik, maakt God het mogelijk dat je ook recht kunt doen. Je kunt recht doen aan de schepping. Aan de mensen om je heen. Aan jezelf. Omdat je weet, omdat God het goede in jou heeft gelegd. Het rechte heeft God in jou gelegd. Wat er ook staat in Ezechiël, ik zal je een nieuw hart geven, daar zal ik mijn wet in schrijven. Het rechte van God wordt in jou geplaatst door Jezus Christus. Waardoor je ook het rechte kunt doen in deze wereld. Een enorm cadeau geeft God ons als hij zijn gerechtigheid openbaart. Een enorm cadeau geeft hij ons in Jezus Christus. En het enige wat wij hoeven doen, is met lege handen staan en het aanpakken. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is soms gewoon gigantisch moeilijk. Want we willen het zo graag zelf doen. Dat zelf doen moeten we aan de kant leggen. En als tweede moeten we inderdaad erkennen dat we dat inderdaad nodig hebben, dat geschenk. dat we inderdaad schuldig zijn als we Jezus niet hebben. Dat het met ons niet meevalt. Dat is best een stap. En dat is soms best lastig. Zeker in een wereld die je constant het tegendeel wil laten geloven. Toch zijn die twee conclusies van Paulus. Niemand is rechtvaardig. Maar door Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. Dat is gigantisch goed nieuws. Want dat maakt dat je tot je recht kan komen. Dat maakt dat de druk van je af kan gaan. Dat maakt dat je je maskertje af kan leggen. Dat je je niet meer hoeft te bewijzen. En Paulus doet natuurlijk in deze hoofdstukken een vrij algemene uitleg. Maar dan is het natuurlijk de vraag, wat is jouw reactie daarop? Heb je je schuld erkend? Het prachtige cadeau aangenomen en leef je er ook echt uit? Of had je toch het idee dat het met jouw eigen schuld nog wel meevalt? Dat je voor de zekerheid dat cadeau hebt aangepakt en hebt neergezet in geval van nood? Of misschien heb je het nog wel nooit aangepakt. Maar de vraag is ook, ben je nog elke dag verwonderd, enthousiast en dankbaar over dit cadeau? En ben je zo vol van dit goede nieuws, dat je een enorm verlangen hebt om dit uit te delen? Dat je het aan je kinderen wil vertellen, dat je het aan de mensen om je heen wil vertellen, omdat het goed nieuws is, wat je zo vervult met blijdschap, dat je niet anders kan dan erover praten. Denk er eens over na. Wat is jouw reactie daarop? Als ik naar mezelf keek, merkte ik wel eens dat ik heb het aangepakt, ik heb het opengemaakt, maar het enthousiasme kan soms wat weg zijn. Als je al jarenlang in Jezus gelooft, kan het gewoon een beetje gewoon worden. Die nieuwe staat, ja, ik hoor bij het recht, ja, ik moet er gewoon weg. Jezus is voor mijn schuld aan het kruis gegaan. Het wordt zo gewoon. Maar ik merk als ik me erin verdiep, als ik hoofdstuk 3 lees van Romeinen, en ik hoop dat ik jullie daar ook weer wat heb van kunnen meegeven, dan word ik er enthousiast van door me er weer in te verdiepen. Dan gaat het weer tegenover het geluid van de wereld staan. Dan gaat het tegenover het, oh ja, dat weet ik al staan. En dan komt er bij dat vonkje, komt er weer een nieuwe zuurstof als het ware, waardoor dat enthousiasme weer opvlamt. En ik hoop dat, en ik bid dat jullie dat allemaal zullen hebben. Dat je het cadeau zult aanpakken, dat je ook nooit het enthousiasme over dat goede nieuws kwijt zult raken. Zullen we met elkaar bidden? Vader, dank u wel. Dat u bent gekomen met uw gerechtigheid. In deze wereld die hopeloos schuldig is en waar zoveel onrecht is. Heer, u bent een God die het beste met de mensen voor heeft. Zo graag wil dat uw schepping recht wordt gedaan. Heer, wij willen dat goede nieuws aannemen. Er elke dag uit leven en enthousiast over blijven. En het uitdelen aan de mensen om ons heen. Heer, maar wij kunnen dat ook niet zonder uw hulp. En we bidden om uw Heilige Geest. Om het in ons aan te wakkeren. En om ons dagelijks te verheugen over dit geschenk van de Heer Jezus. De rechtvaardigheid voor ons. En om steeds dieper te gaan beseffen wat dat inhoudt. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw kostbare bloed, waardoor wij die vrijheid hebben. We willen uw naam prijzen. In Jezus' naam. Amen.